Johannes 25, vers 34, daar zegt hij, kom, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. God wilde ons vanaf de grondlegging van de wereld het koninkrijk geven. En wij in West-Europa denken bij een koninkrijk aan land en aan bezittingen, aan mensen. Dat is het koninkrijk. Maar in het oosten was dat niet zo. Daar was het koninkrijk, daar ging het om de regering, om de autoriteit. Dat je, als Jezus zegt van, beërf het koninkrijk, dan bedoelt hij, ga staan in die macht, in die autoriteit dat je koning bent. En dat is belangrijker dan dat je ergens zit op een bezitting. Maar het gebeurt niet automatisch, en dat weten we. We weten dat we hebben gezondigd, zegt de Bijbel. Het loon van de zonde is de dood. En daardoor kunnen we niet bij God komen. Is dat koninkrijk niet voor ons. Maar omdat Jezus gestorven is voor onze zonde, aan het kruis, is daar genade, tenminste, voor de mensen die de naam van Jezus aanroepen, die zullen gered worden. En dat zijn wij. Amen. We roepen de naam van Jezus aan, we zijn gered. Maar verlossing van zonde is natuurlijk niet hetzelfde als dat we verlost zijn van onze menselijke natuur. We zijn natuurlijk verlost van zonde. Jezus heeft onze zonde gedragen, maar we zijn nog wel mens in deze wereld. En dat is dus niet altijd even makkelijk, want Satan is er en God is er en wij zijn er ook. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 10, zegt hij, vers 3 tot 6, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verzet, verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Dat is wat wij nu doen in deze tussentijd. Natuurlijk, we zijn gered en we zijn volmaakt straks wanneer we bij Jezus zijn. Maar deze tussenperiode is niet een soort van, we moeten dit uitzitten. We moeten zorgen dat we de eindstreep halen. Nee, deze tussenperiode is heel belangrijk waarin we nu leven. Omdat, zoals Paulus zegt, wij hebben een strijd te voeren om onze eigen gedachten onder autoriteit van Jezus te brengen, maar ook van de wereld rondom ons heen. Alleen, hoe doe je dat? Want je kunt dat niet doen in eigen kracht. Ja, je kunt het proberen, maar je kunt ook niet, je zonden zijn al vergeven. En je kunt ze niet opnieuw betalen. In dit geval, met het leven naar Christus wil, dat kun je niet uit jezelf. Daar heb je geen energie voor. Je hebt daarvoor iets extra's nodig. En daarom zegt God in Jesaja, ik zal mijn geest uitstorten op al uw nageslacht. Je hebt de geest nodig na je bekering om te kunnen leven, om Gods koninkrijk hier op aarde te zien gebeuren door jou heen. Alleen, de geest van God, de Heilige Geest, je moet wel hongerig zijn. Er moet honger zijn naar de geest van God. En dat zegt Jesaja 55, o alle dorstigen, kom tot wateren. Ook als je geen geld hebt. Kom naar God toe en vraag om zijn geest. En de Heilige Geest is niet iets extra's wat God aan jou geeft. Maar het is heel essentieel. Het is niet zo dat je zonder de Heilige Geest er ook wel komt. Ja, je komt er misschien wel, maar wel, het gaat allemaal niet soepel. Nee, God heeft de geest gegeven en eigenlijk was dat zelfs het hoofddoel van de komst van Jezus op aarde, om ons de Heilige Geest te geven. Er staat in Matteüs 3 vers 11, daar zegt Johannes, ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus het is niet in ons geloof en met God. Het is niet zo van je moet je bekeren, dan ben je gered. En dan laat je je dopen in water en dan leef je je leven en op het einde ga je naar God toe. Allemaal blij in de hemel. En dit is wel heel zwaar, maar we gaan er wel doorheen. Nee, je komt tot bekering, je hebt vergeving van zonde, je laat je dopen en je wordt vervuld met de Heilige Geest, want dat wilde Jezus, dat zou gebeuren, om te leven tot het einde. Die Heilige Geest is essentieel in ons leven en daarom wil de Heer ook dat we daar hongerig voor zijn. Het gaat erom dat je de Heilige Geest ontvangt. En ik ga hier nu niet uitweiden wanneer en hoe en op wat verwijzen. Want we weten allemaal, er zijn allerlei visies. Voor je bekering, na je doop, in je doop, over je doop heen. Dat maakt allemaal niet uit. De Bijbel is bezorgd erom dat je de Heilige Geest ontvangt. En niet op wat voor manier. Maar God wil dat je de Heilige Geest ontvangt. En wat doet dat met je? Want Jezus, die redde ons van onze zonde aan het kruis, als een onderdeel van zijn missie om het zijn nieuwe verbond te installeren. Het koninkrijk. En dat zegt Jezus steeds in het Nieuwe Testament. Ik ben gekomen, hè, omdat ik er ben, is het koninkrijk van God over u gekomen. En in dat koninkrijk van God hebben we de Heilige Geest nodig. En daarom kwam hij om ons te dopen. Want we kunnen dat niet uit onszelf. En Paulus zegt in Romeinen 15 over zichzelf. Van ik heb in woord en daad, dus in mijn woorden, in mijn gedragingen, door de kracht van tekenen en wonderen, en door de kracht van de Geest van God, zo heb ik het evangelie vervuld. Paulus zegt van, mijn leven zijn mijn woorden, mijn gedragingen en de wonderen en tekenen die ik doe door de Heilige Geest, dat is het evangelie. Nu, op aarde. En wat het inhoudt is dat het koninkrijk van God komt over jou, de Heilige Geest ontvang je, en op dat moment ben jij geworden tot een bron. Je drinkt bij Jezus, je drinkt van de Heilige Geest, maar door jou heen stroomt levend water naar anderen toe. Kijk, soms krijg je een zalving van de Heilige Geest die jij echt zelf krijgt, die voor jou is. Die jou verkwikt, verfrist, geneest van dingen. Fantastisch. Maar heel vaak, zeker als wij gewoon buiten zijn, in de maatschappij, hebben wij de Heilige Geest nodig om als een bron van levend water te worden voor andere mensen. En dan stroomt God door ons heen en zegenen wij andere mensen. En dat, zegt de Bijbel, is het koninkrijk. Het koninkrijk is dus niet de kerk en alle kerken die we bouwen, of alle landen die christelijk worden, of weet ik veel. Wij zijn de kerk en wij zijn het koninkrijk als wij ons laten leiden door de Heilige Geest. Dus als jij dan je spreekt misschien tegen iemand over God, je gedragingen, je leven is een getuigenis. Maar het kan zijn dat God jou door de Heilige Geest een woord geeft voor iemand. Gewoon van, hé, ik zie in jouw leven dat. Je zegent iemand. Of een profetie. Dat is een gave van de Heilige Geest die je gebruiken mag. Of je bidt voor je buurvrouw. Of een collega op je werk. En op dat moment ben jij het koninkrijk van God. Is door jou aan het baanbreken. En jij presenteert het. En jij nodigt mensen uit om deel daarvan te worden. Want dat wil God. God wil dat eigenlijk deze hele wereld hem gaat dienen. En we weten wel dat het niet gebeurt, want er komt een einde. Maar God wil dat wij mensen bereiken met het evangelie. En als we dan nadenken over de Heilige Geest, we hebben daar natuurlijk allemaal onze ervaring en ideeën over. Maar het bijzondere is, als je kijkt naar de tijd van Jezus en de vroege kerk, als je kijkt naar de kerkvaders, 100 na Christus, 200 na Christus, 300 na Christus, 400 na Christus, daar in al die geschriften kom je tegen dat zij de mensen die gedoopt wilden worden met de Heilige Geest, die zalfden ze eerst met olie en daarna werden de handen opgelegd voor de vervulling met de Heilige Geest en kregen mensen kracht tijdens de handoplegging onder de zalving van de olie. En dan gingen mensen Gods woorden spreken, mensen gingen in tongen spreken, profeteren en gaven van genezing werden gebruikt. Dat is de geschiedenis van de kerk. We hebben het de laatste honderden jaren losgelaten. Maar dat is wel wat er vroeger gebeurde. En dat is wat de Heer wil van ons. Dat wij vanochtend gezalfd worden met olie. En als je hongerig bent, en wie is er niet hongerig? Maar als je hongerig bent, dan straks dan vragen we je om te komen. Dan zalf je met olie, we leggen je de handen op voor de vervulling of een nieuwe vulling. Misschien heb je de Heilige Geest nog nooit zo gemerkt in je leven. Dan bidden we gewoon dat Gods Geest je vult. Misschien heb je een verfrissing nodig of een aanraking. Maar dat is bijbels wat vanuit de bron van God over je komt. En dat is het Koninkrijk van God. En vervolgens neem jij het mee, want zalving is overdraagbaar, dat neem je mee. En het is heel bijzonder als je, wij hebben ook kwijtgeraakt het hele aspect van olie. En olie, zoals het in de Bijbel wordt genoemd, wat is dat dan? Is dat gewoon een ritueel of bedoelt God daar wat mee? Nou, voordat we daarmee verder gaan, geef ik het woord aan Mago. En die gaat dingen vertellen over de olie, om dat uit te leggen wat zij de laatste maanden, jaren ontdekt heeft.
Ja, Wouter zei het zo even al. Olie heeft een hele bijzondere plaats in de Bijbel. En ik had jullie vorige keer verteld hoe ik wierook en mirre moest gaan halen uit Israël. Wierook en mirre, dat zijn ook oliën. Er zijn namelijk allerlei soorten oliën. Dat kan olijfolie zijn. Maar je hebt ook niet vette oliën, zoals wierook en mirre. Die komen uit de stam van bomen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uit bloemen heb je rozenolie of lavendelolie. Allerlei soorten olie. Ook uit vruchten, bijvoorbeeld sinaasappelolie. En in de tijd dat ik zelf met kanker topte en veel paniek had over hoe de toekomst eruit zou zien, las ik in mijn Bijbel en God bepaalde mij een heel verhaal waarvan je aanvankelijk dacht, nou wat heeft dat te doen met de paniekaanvallen die ik had in mijn tijd van ziekte. En dat ging over Maria, die 6 dagen voordat Jezus voor 6 dagen voor Pesach, dat Jezus gekruisigd zou worden, is Jezus bij Lazarus en daar komt Maria met een kruikje olie, nardusolie, en dat giet ze uit over de voeten van Jezus. En nou, daar is nogal wat commentaar van de discipelen eromheen. Vooral Judas, die zegt van ja, deze olie is 300 denaren. Waarom hebben we dat niet verkocht om aan de armen te geven? En dan zegt Jezus, laat haar, ze doet dit voor de dag van mij, mijn begrafenis. En ik dacht ja, en dan verderop staat er in dit stuk, en de geur doortrok het hele huis. Dus dat is nogal wat. Een potje olie, nardusolie, van 300 denaren. Nou, als we nu denken, wat zou dan 300 denaren? Denaren was een dagloon. Nou, het gemiddelde jaarloon hier in Nederland is 300 denaren en 300 dagen. Dus ongeveer een jaarloon. Dat is dus zo'n 20.000, 30.000 euro zou dat vandaag de dag zijn. Aan een potje olie, wat iemand gewoon zo uitgiet. Ik dacht, dat is wel heel bijzonder, hoe bijzonder oliën zijn. En hoe Jezus dit als een bijzondere daad voor zijn begrafenis zag. Toen heb ik uitgezocht, wat is nardusolie? Nou, nardusolie is een olie die werd helemaal geïmporteerd uit het Himalaya-gebied in de tijd in Israël. Het was een olie die van een wortel van de Yattamansi-plant werd gemaakt. Een soort valeriaanplant, maar heel zeldzaam, heel kostbaar. Het is nog steeds kostbaar. En dat werd helemaal geïmporteerd. En alleen mensen die dat konden betalen, die gebruikten dat. Die gebruikten dat om er, als in tijden van stress of in tijden van rouw of tijden van een moeilijke periode door te gaan. En Jezus ging een hele moeilijke tijd tegemoet. En het was ook een zware, diepe geur. Dus 6 dagen, ik zal je zeggen, als je een potje nardusolie uitgiet, dan zal dat zijn blijven hangen. De geur doortrok het hele huis. Maar tot de kruisiging zal het zeker zijn blijven hangen in het huis. En zo ben ik mijn zoektocht naar olie gaan zoeken. Want op een gegeven moment zag ik in Openbaring de tekst staan. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Toen dacht ik, oh, er is veel meer met olie aan de hand dan dat ik eigenlijk ooit heb gedacht. En er staat in Spreuken 21, een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis. Ja, dat had Maria, die had een kostbare schat aan olie in huis. Olieën zijn heel erg duur, maar, en heel kostbaar, want het is een heel proces om die olie uit die planten, bloemen en alles, daar uit te halen. En de eerste keer lezen we over olie in Genesis 28. Dat is de eerste keer dat het in de Bijbel komt, of voorkomt in Genesis. En wat gebeurt daar dan? Daar hebben we Jacob, die vlucht voor Esau naar zijn oom Laban. En u kent het verhaal vast wel. Op een gegeven moment komt hij bij Loes aan en hij pikt een steen uit om de nacht door te brengen. Hij legt zijn hoofd erop en hij gaat slapen. En tijdens die nacht krijgt hij een visioen van de Heer. Hij ziet een ladder uit de hemel komen met engelen die op en af de ladder gaan. En God staat daar boven hem. En God spreekt tot hem. Hij spreekt dat hij hem zal beschermen. Dat hij er voor hem zal zijn. Dat hij God is van zijn vader. En van Abraham, Isaac. En dat hij een belofte heeft voor zijn nakomelingen. Hij zegt namelijk in vers 15... Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. En er komt er nog een hele belofte uit. Hè, dat het volk als stof de aarde zal zijn. En dat alle volken gezegend zullen worden door zijn nakomelingen. En als Jacob wakker wordt, dan realiseert hij zich. Wat voor bijzondere gelofte en dat God heeft hem zichzelf laten zien. En wat doet hij om dit echt te bekrachtigen? Hij zet die steen op. En wat doet hij? Hij zalft hem met olie. En hij zegt, dit is zo bijzonder. God heeft zich hier geopenbaard. Dit is de plaats waar Gods huis is. En Loes wordt dan genoemd. Plaats Bethel, wat betekent het huis van God. En gelijk bij het eerste moment van het huis van God wordt olie gebruikt. Olie wordt uitgegoten in het huis van God. En we zien daarna dat het eigenlijk ook nooit anders meer gaat. Op het moment dat we in het huis van God zijn, wordt olie gebruikt. Je zou kunnen denken, nou, Jacob heeft dat zelf gedaan, dat is mooi, hij heeft een daad, het is een menselijke daad. Maar we zien dan later als Jacob bij oom Laban jaren werkt en het hem op een gegeven moment Laban hem niet meer zo goed behandelt, dan zegt God, ga maar weg, ga terug naar je land, naar waar je vandaan kwam, met je vrouw en je kinderen. En dan herinnert God hem eraan in Genesis 31 vers 13. Ik ben God van Bethel, waar je een steen met olie hebt gewijd en waar je een gelofte hebt afgelegd. God herinnert Jacob eraan dat hij op die plaats olie heeft uitgegoten. Voor God is dat een bekrachtiging. En het is vanaf dat moment altijd een verbond tussen mensen en God om olie te gebruiken. Kijken we naar de eer daarna, naar de tabernakel, dan zien we dat in de tabernakel, waar dan eigenlijk het volk voor het eerst echt een huis voor God opzet, dat er een tiende, een hefoffer wordt gevraagd, waar mensen hun gaven kunnen geven. En niet alleen goud of zilver, nee, ook oliën. In Exodus 25 staat dat. Ik ga dit niet allemaal doorlezen, want dat wordt gewoon te ver voor de te lang voor de tijd. Maar in Exodus 25 lezen we dat Mozes stelt een hefoffer in. En dan mogen alle mensen mogen iets offeren. En dan mogen er dus ook olieën geofferd worden voor het opzetten van de tabernakel. En het mooie is, als je kijkt naar de tabernakel, daar heb je bijvoorbeeld de menorah, de gouden lamp, de gouden lampenstandaard van goud. Allerlei spullen worden met goud omkleed. Goud is een heel belangrijk element in de tabernakel. Maar ook wierook en mirre. Mirre werd gebruikt voor de heilige zalfolie. En er was een belangrijk onderdeel waarbij de Aaron en de priesters gezalfd werden. En we hadden het heilige reukwerk, speciaal reukwerk voor de Heer. En waar een belangrijk element wierook was. Goud, wierook en mirre. In het huis van God. In de tabernakel. En waar zien we dat terug? Op het moment dat de wijzen uit het oosten naar het huis van Jezus gaan. We hebben vaak die kinderplaatjes met die stal, maar Jezus was toen al in een huis. De drie wijzen uit het oosten komen naar Jezus toe, in zijn huis. En wat brengen ze hem? Goud, wierook en mirre. Wierook en mirre zijn twee oliën die niet alleen voor reukwerk en zalven werden gebruikt, maar waren ook hele dure bestanddelen. Het was niet voor niets kostbaar. Want waarom zouden mensen een tiende van hun wierook en mirre afstaan? Want wat hadden ze er verder aan? Nee, wierook en mirre werden echt voor heel veel dingen gebruikt. Mirre hadden geneeskrachtige elementen. Wierook hadden geneeskrachtige elementen. Dus bijvoorbeeld, nou, kijken we naar koningin Esther. Die werd 6 maanden lang met mirreolie behandeld om haar huid helemaal mooi te krijgen. En zo zien we dat olie vanaf het begin in de Bijbel al een belangrijke instelling was. Aaron en de priesters werden gezalfd. En er was een heilige zalfolie, dat zei ik net al. En dan kun je je afvragen, ja, is dat voor vandaag dan nog? Wordt ook in de Bijbel gezegd, niemand mag die zalfolie zomaar namaken voor iets anders dan alleen maar voor het gebruik van priesters. Maar hoe mooi is het te weten dat in 1 Petrus 2 staat, 1, Petrus 2 vers 9 staat, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Wouter vertelde het al, we zijn een koninkrijk. Maar wij zijn een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Wij zijn priesters en mogen dan ook gezalfd worden met zalfolie. Wie werden nog meer gezalfd? Want waren het dan alleen priesters? Nee, mensen die een bijzondere taak kregen werden gezalfd. Maar ook de koningen. Koning Saul was de eerste koning van Israël. Ook hij werd gezalfd door Samuel. En dan staat er in 1 Samuel 10 vers 1. Samuel goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei, hierbij zalft de Heer u tot vorst over het volk dat hem toebehoort. Nou, we weten dat ook David werd gezalfd door Samuel, nadat Saul de Heer ongehoorzaam was geweest. Er staat er in 1 Samuel 16 vers 13, Samuel nam de horen met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Dit was dus zelfs een hoorn vol olie. Kunt je voorstellen, een hoorn vol olie dat zo over je uit wordt gegoten. Nou, ja, ik denk dan maar altijd aan mijn haar. Dus ik heb zoiets van, nou, het is nogal wat. Maar God had daar geen compromis over. En David ook niet. Dat was ook uiteindelijk de reden waarom David Saul niet doodde. Hij heeft verschillende malen de kans gehad om Saul te kunnen doden. Terwijl Saul, die probeerde David te doden. Maar David die besloot, nee, ik raak de gezalfde van de Heer niet aan. Want hij is gezalfd met olie. Dat God dit zo door zou zetten in alles, zien we terug bij het verhaal van koning Jehu. Koning Jehu is een latere koning. Jehu was een officier in het leger van van het huis van Agab. Nou, we weten Agab, Jezebel, dat was nog niet bepaald een geweldig koninkrijk om te dienen. Maar Jehu zat in dat leger als legerofficier en streed dus voor het huis van Agab. Maar God wilde een einde maken aan het vreselijke koningschap van Agab. En dan geeft God Elisa de opdracht dat Jehu wordt uitverkozen tot koning. Nou, kunt je voorstellen, iemand zit eigenlijk in het leger van de vijand. Want de profeten in die dagen werden vervolgd omdat ze de Heer dienden. En vervolgens krijgt Elisa de opdracht om een legerofficier te gaan zalven tot koning. En wat doet Elisa? Elisa geeft een jonge profeet uit zijn profetenschool, hij doet het dus ook niet zelf, geeft hij de opdracht om Jehu te gaan zalven en naar hem toe te gaan. En dan zegt hij in 2 Koningen 9... Neem dit kruikje met olie en ga zo snel mogelijk naar Ramoth in Gilead. Ga met hem naar een afgezonderd vertrek en giet het kruikje met olie over zijn hoofd. Met de woorden, hierbij zalf ik je tot koning van Israël. Daarna moet je het vertrek verlaten en maken dat je wegkomt. En in vers 10 lezen we dat hij dus dat inderdaad doet, want hij komt daar op de legerplaats aan. Dan staan al die legerofficieren en dan vraagt hij van, ik moet Jehu hebben. Nou, neemt hem apart en geeft hem dus die woorden. Doet dat kruikje olie, giet hij over hem heen en hij gaat er als een speer vandoor. En zijn collega-officieren, die hebben zoiets van, want hij komt naar buiten met die olie over hem. En ja, wat moest hij? Wat moest die profeet? En Jehu heeft nog zoiets van, ja, je weet toch wat een rare man dat is. Hij ging me zalven en hij heeft me gezalfd tot koning. Maar vervolgens, al de officieren leggen op dat moment hun mantels neer en roepen hem uit als koning. We zien ook dat God in de Bijbel laat zien dat zalven ook eer geeft. Hè? We zalven, hij bekrachtigt ons, maar het geeft ons ook eer. En een mooi verhaal om daarin te lezen is in Lucas 7, 36 tot 50. Het gaat erover als Jezus bij Simon de Farizeeër is, waar ook een vrouw, en we weten niet of het over hetzelfde verhaal gaat, ook binnenkomt. En zij staat er, ze heeft geurige olie, dus dat is niet zomaar olijfolie, dat is ook een geurige olie. We weten alleen niet wat voor olie. Kan mirre zijn, nardus. In een albasten kruikje waarmee ze zijn voeten zalft. En Simon de Farizeeër denkt, nou, als Jezus nou eens wist wat voor zondige vrouw hem nu zalft. He, niet zo. En het bijzondere is ook, het is een vrouw die Jezus zalft. Koningen werden allemaal gezalfd door de profeten, maar als we kijken naar de zalving van Jezus, zijn het alleen maar vrouwen. Ik vind dat toch wel heel bemoedigend. Maar Simon denkt, nou ja, een zondige vrouw, belachelijk. Maar dan reageert Jezus, zie je wat zij doet voor mij. En dan zegt hij in vers 46, met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Want zo, het was in die dagen zo, dat in het Midden-Oosten, als je respect of waardering voor je gast had, en die nodigde je uit en was bij je aan tafel en je hield maaltijd met iemand, om die te eren, zalfde je je gast met olie. Het was zo, dat was gewoon je eregast. Een eregast werd ook gewoon gezalfd met olie. En daarom wijst Jezus erop. Ja, luister, ik ben te gast bij jou. Ik heb maaltijd bij jou. Maar met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Met andere woorden, Simon zag hem niet als eregast. Hij was de koning der koning, maar hij werd niet eens gezien als eregast. Maar deze vrouw, zegt hij dan, heeft zelfs mijn voeten gezalfd. Daarom is het ook zo mooi als we lezen in Psalm 23. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Want wij mogen maaltijd houden bij onze Heer. Wij mogen bij Hem aan tafel komen. En dan is het niet zo dat we alleen een maaltijd krijgen. En voor de ogen die ons benauwen, hè, voor onze vijanden. Nee, Hij ziet ons als eregast. Hij zalft ons hoofd met olie. We zalven met olie, dat zien we ook in Jesaja 61. En we hebben er al over gezongen. Heer, u gaf aan ons uw vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw. Vreugdeolie. Vreugdeolie zien we ook later terug in Hebreeën 9. Daarom heeft u God u gezalfd met vreugdeolie. En het mooie is dat in Israël, heb je vandaag de dag natuurlijk nog steeds vele oliën overal ter wereld. Maar het is eigenlijk pas van de laatste jaren dat men ontdekt dat sinaasappelolie, als we die inademen of gebruiken, rechtstreeks toegang heeft tot onze hersenen en ons eigenlijk in een betere stemming brengen. En daarom wordt sinaasappelolie ook wel vreugdeolie genoemd. En God die gebruikt natuurlijk vaak in de Bijbel iets wat als een metafoor, maar ook wat je fysiek in het fysieke ook hebt. Sinaasappelolie. En jullie zitten al een heel tijd te luisteren. Ik dacht, weet je, het is zo leuk. Het is toch wel een bijzondere dienst. En we gaan straks ook, in op het, genezing van olie. Hè. Dit is zalven, het apart zetten. Maar vreugdeolie geeft natuurlijk, is een genezing van onze mentale gesteldheid. Vreugdeolie zorgt ervoor dat we uit dat dal komen. En Wouter, ik wil jou even vragen. Ik heb hier een flesje sinaasappelolie. Voor degene die willen, die mogen een drupje op hun hand. Ik zal het eventjes eentje voordoen. Je mag een, oh, heel klein drupje op je handpalm, niet te veel, want anders wordt het echt te sterk, invrijven en dan mag je eventjes inademen. Voor degene die willen. Heel klein drupje. Dan mag je het even wrijven, niet even wrijven in je handen, zodat het opgenomen wordt. En dan mag je het inademen. Even wrijven, heel snel wrijven en dan inademen. Ruikt lekker, hè? Ja, je moet alleen een heel klein tikje geven, Wouter, op dat ding. Nou, ik denk dat zometeen de ruimte gevuld is met vreugdeolie, maar ik denk niet dat iemand dat erg vindt. Dit zijn oliën die komen uit de schil van de sinaasappel. Die worden eruit geperst. Nee, dit is dus niet de sap. Dus eerst wrijven je handen, wrijven niet te lang op je hand, want het vervliegt. Op het moment dat je te lang in je handpalm houdt, dan vervliegt het. Dus je moet het gelijk invrijven. Leeg. En de Heer wil ons salven met vreugdeolie. Maar ja, ik heb me heel vaak afgedacht, ja, wat is dan vreugdeolie? En we weten natuurlijk, dat is het beeld van de Heilige Geest. Maar we zien vaak dat God elementen gebruikt om ons uit te leggen wat iets is. En ook dingen letterlijk doet. Kijk, God had ook kunnen zeggen, Elisa, we bidden voor Jehu dat hij koning wordt. Ga bidden dat hij koning wordt. En wijs hem aan. En laat niet een jonge profeet zijn leven niet zeker zijn om naar de lege plaats te gaan, want hij kon op dat moment gewoon gedood worden. Maar er moest en zou een kruikje olie uitgegoten worden. Dat was gewoon een opdracht van God. Waarom God het niet anders deed, maar zo'n profeet gevaar liet lopen en dat hij moest waken dat hij wegkwam, dat is Gods zaak. Maar God geeft heel veel waarde aan de zalving met olie. En dat is ook als we gaan kijken naar genezing. We zien dat dat olie ook wordt gebruikt voor genezing. Niet alleen, niet alleen voor enorme ziekte, maar ook gewoon voor het verzorgen. En verzorging is eigenlijk het is niet gelijk ziekte, maar het is iets wat we gebruiken ter verzorging. Jezus zegt, als wij vasten, moet u er niet beloren gaan bijlopen en van, kijk eens hier, ik ben aan het vasten, wat zie ik er zielig uit. Nee, zegt hij in Matthäus 6, vers 17. Maar nu als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht. In Psalm 104, vers 15, lezen we geurige olie die het gelaat doet stralen. Nou, heel vaak zit daar mirre in, want dat doet je gelaat enorm stralen. Nou, ik zei het net al, Esther werd 6 maanden behandeld met mirreolie, zodat de hele huid helemaal opknapte, want mirre is heel goed voor je huid. als we dan kijken naar Markus 15, vers 23, dan staat als Jezus op weg is naar het kruis, wilden hem midden met vermengd met wijn geven, maar nam die niet aan. En dat komt omdat Jezus koos voor die lijdensweg. En midden heeft een verzachtende, dovende werking, waardoor het de pijn zou verzachten. Maar Jezus koos er heel bewust voor die lijdensweg voor ons te gaan. Zijn lijden niet te verzachten door midden met wijn te nemen. Maar het was wel bekend dat midden voor dit zouden verzachten. We lezen in 2 Kronieken 18 vers 15, de vrijlating van de Judese gevangenen, dat de Judeërs die ze ophaalden, dan staat er, zij kleden en schoeiden hen. Ze waren helemaal naakt en in elkaar geslagen enzovoort. En ze lieten hen eten en drinken. Zij zalfden hen en leidden allen die verzwakt waren op ezels. En in de andere vertaling, in de NBV-vertaling staat, ze verzorgden hun wonden. Maar dan hebben ze dus de letterlijke vertaling van de olie hebben ze weggelaten. Dus ik heb hier even de Statenvertaling gebruikt, versie in de Statenvertaling. Ze zalfden ze met olie. Ja, een ander aspect is natuurlijk het echte genezen. We zien bijvoorbeeld in 2 Koningen vers 20 vers 7 als Hiskia 15 jaar toegevoegd krijgt aan zijn leven. Dat alsnog Hiskia een klomp vijgen op zijn sfeer moet leggen. Dus God had ook kunnen zeggen, nou je bent genezen. Maar er moest toch een klomp vijgen. Er zitten olie en sappen in die vijgen. Die heel genezend voor zweren zijn. En dat moest toch gedaan worden. De eerste keer dat wij iets over genezing lezen. In relatie tot olie. Is ook al in Genesis. Net zoals met Jacob is ook al in Genesis. En dat gaat namelijk over de balsem van Gilead. En ik denk dat dat voor de meeste van jullie ook wel bekend is. Op het moment dat Jozef in de put zit, in de put gegooid door zijn broers, omdat ze van hem af willen en jaloers op hem zijn, zien ze een karavaan naderen. En dan staat er in Genesis 37 vers 25. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen op weg naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem van Gilead en cisterscharts. Het was namelijk zo bekend dat de balsem van Gilead uit het dal van Gilead uit Israël de balsem was om mensen te genezen. En uit de hele omgeving, het hele Midden-Oosten, kwamen ze die balsem halen. Deze balsem was namelijk een witte mirre. Meestal is mirre is een rode olie, maar dit is een witte olie. En die had enorm veel geneeskrachtige elementen. Kon voor zoveel ziektes worden gebruikt. Dat mensen van heinde en ver kwamen naar Gilead. Om daar de balsem van Gilead te halen. Waardoor het ook niet zo vreemd is als in Jeremia. God klaagt over dat zijn volk hem eigenlijk gewoon steeds afvallig is en ziek is. En dan zegt hij in Jeremia 8 vers 22... Er is toch balsem in Gilead, daar zijn toch heelmeesters, waarom geneest mijn volk dan niet? En ook Egypte spreekt hij aan in Jeremia 46 vers 11. Vrouwen Egypte, haast je maar naar Gilead en haar daar balsem, geen middel baat je nog. En dan denk je, ja, dat is toch allemaal Oud Testament. Zouden we het nu nog moeten gebruiken? Maar we zien in het Nieuwe Testament, en dat vertelde ik net ook al, Jezus wordt gezalfd. Gezalfd met oog op zijn begrafenis. En ook na het overlijden wordt er een zalfolie gemaakt met mirre en alles erin. Zalven was ook in het Nieuwe Testament gewoon een gebruik. Jezus verwijst er ook naar op het moment dat hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertelt. Want dan laat, dan is natuurlijk degene die in elkaar geslagen en half dood aan de kant van de weg ligt, wordt voorbij de priester, niemand ziet naar hem om in die gelijkenis. Maar dan vertelt Jezus in Lucas 10 vers 34 dat die barmhartige Samaritaan, die wel naar hem omziet, die ging naar de gewonde man toe, goot er olie en wijn over en verbond ze. Hij goot olie en wijn over zijn wonden. Wijn, er zit alcohol in, dat ontsmet. Ja, toen hadden ze nog geen sterilon. En olie om te verzorgen. Maar ook in een diepere geestelijke betekenis zien we dat olie wordt gebruikt voor de zieken. In Marcus 6, vers 1 tot 13, het gaat over de uitzending van de 12 discipelen. Jezus stuurt zijn 12 leerlingen op pad om het koninkrijk te brengen en de zieken te genezen. En dan staat er in vers 12 en 13, en zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. En in Jacobus 5 vers 14 staat, laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen, laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En dan hebben we het niet alleen over lichamelijke ziekte, maar ook als er mentaal iets is, dat je je mag laten zalven met olie. Dit is een korte, ik heb het geprobeerd binnen de tijd te houden om iets over olie te vertellen. En wij hebben vandaag echte zalfolie meegenomen. Ik heb voor jullie, Adrie en Marjolein, ook een flesje zalfolie. Dit is olijfolie met sinaasappelolie, cassia. Cassia werd ook in de heilige zalfolie gebruikt. En mirre. Nog eventjes, want sommige mensen vragen wel eens aan mij, oh, maar als je die heilige zalfolie namaakt, is dat dan niet erg? Want God staat dat je het niet na mag maken. Maar ik heb net al uitgelegd, wij zijn allemaal priesters. Wij zijn koninklijk priesterschap. Dus wij mogen dat voor ons allemaal wel gebruiken. Het heilige reukwerk, dat is een ander reukwerk. Dat wordt wel eens door elkaar gehaald. In de tabernakel was ook een heilig reukwerk op basis van de wierook. En daar staat, dat is alleen een geur voor God om hem daarmee te behagen. En niemand anders mag daarvan genieten. Nou, daarvan zeg ik, ja, maar dat is mijn eigen theologische interpretatie. Ik heb God daar gevraagd, ja, hoe zit dat dan met dat reukwerk? En daar worden ook wel eens pogingen gedaan om dat na te maken. Dat vind ik een heilig, dat is alleen voor de Heer. En toen op een gegeven moment had ik daar een beeld van, Heer, hoe zit dat dan met dat heilige reukwerk? En toen zei de Heer, jij krijgt wel eens een parfum. Nou, ik heb van Wouter heel vaak parfum Beautiful van Estée Lauder gekregen. En toen vroeg de Heer aan mij, stel je nou voor, je geniet van die geur, Beautiful, je vindt het heerlijk, dat Wouter dat ook aan een andere vrouw geeft, om ervan te genieten. Wat zou je daarvan vinden? Nou, toen had ik zoiets, ja, dag. Dat pik ik niet. Wouter mag mij dat parfum geven, maar niet aan een ander. En zo is het ook bij de Heer. Er is een bepaald parfum, een reukwerk in die tabernakel.